Van harte welkom in deze middagdienst. Mensen hier in de kerk, maar ook diegenen die meeluisteren via Kerkdienst Gemist. In deze middagdienst gaan we luisteren naar Psalm 30. Dat wordt wel een paaspsalm genoemd, ik kom er wel op terug. Het was in ieder geval voor mij de aanleiding om in deze dienst ook eens een lied op te geven dat we, voor zover ik me herinner, vrijwel uitsluitend met Pasen zingen. Of soms met uitvaarten. Terwijl het een prachtig lied is, U zij de glorie, daar gaan we straks mee afsluiten. Dus van harte welkom. En we wensen elkaar, iedereen die hier is en meeluistert, de gezegende dienst toe. We gaan lezen uit de Bijbel op Psalm 30. Psalm 30 en daarna zingen we de eerste twee versen van die psalm. De psalm die begint ook inderdaad met een loflied. Dank Heer, gij hebt het niet gedoogd, dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd. Psalm 30 vers 1 en 2. Er staat boven een psalm, een lied, bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep u te hulp. En u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. Het is een beetje een psalm die gaat van heel hoog naar heel laag en dan weer heel hoog. In het Duits is daar een hele mooie uitdrukking voor. Tenminste, daar dacht ik aan. Even de vraag of die nou direct hierbij past. Maar dat zeggen ze als het gaat om bepaalde karakters. Dan zeggen ze van, ze zijn hemelhoogjauchzend. Oder zum Toten betrübt. Ja, dat kun je niet mooier zeggen dan in het Duits. Is het dat in deze psalm? Nou ja, ik kwam eigenlijk op een heel aards voorbeeld. Eigenlijk vanmiddag nog. Waar je het misschien nog goed aan kunt onthouden. En als u minder geslaagd vindt, onthoudt u die andere maar. Maar we hebben thuis een dwergpapegaai. Dat is een geweldig leuk beest en die is handtam. En die heeft een verschrikkelijk scherpe stem, laten we het zo zeggen. En daar heb je vooral last van op het moment dat je eigenlijk rust wil. Dus hij kan als hij enthousiast is al behoorlijk tekeer gaan. Totdat je gaat bellen. Dan is het helemaal niet te doen, zeg maar. Als je hele beleefde mensen hebt, zeggen ze niks. Maar soms zeggen mensen wel eens, kun je ergens anders gaan zitten? Of kun je ook zorgen dat hij stopt met praten? Maar daar hebben we een oplossing voor. Er ligt een vliesplaat op de bank. En die leg je dan over de kooi en dan is het in één keer over. Als je hem dan bij de kooi gaat staan, dan hoor je hem wel een beetje zo binnensmonds mopperen. En heel soms, ik ben eerlijk, vergeet ik het wel eens. Om het eraf te halen. Soms ook een beetje, ik denk, bevalt me wel even. Maar zodra je de kleed eraf haalt, dan is hij er weer. Hij stopt er nooit mee. Dus hè, van het hoge snerpen naar stilte in het donker. En dan is hij er weer. Nou, dat deed me ook een beetje denken aan deze psalm. Want die begint op een hele hoge jubeltoon. Heere God, ik wil u groot maken. Want u heeft mij gered. En dat loopt dan door in de eerste zes versen. echt in een juichtoon. Dan vanaf vers 7 duik je als het ware opeens even een dal van verbijstering in. Van hoe kan het? Terwijl ik me zo voelde, opeens het tegenovergestelde. En dan toch, na vers 10, bij vers 11 dus, komt die juichtoon weer terug. En eigenlijk nog intenser dan aan het begin van die psalm. Wat is er dan precies aan de hand als je zo'n lied tot je door laat dringen? Is het karakter? Is er iemand aan het woord die gewoon heel gevoelig is voor stemmingswisselingen? Maar het is veel meer dan dat. Ik denk dat die psalm gaat over een ervaring die iedere gelovige kan herkennen. En anders is het goed om er als het ware alvast op voorbereid te zijn. Dat je het zo kan meemaken. En dat er aan de ene kant allereerst Gods vertrouwen is. Dat het geloven is en het vertrouwen ontstaan is en gegroeid is. En dat je toch zomaar opeens door omstandigheden flink heen en weer geschud wordt. Dat het even ook helemaal weg lijkt te raken. En hoe kom je dan terug? Nou, daarover gaat het in deze dienst. En deze psalm is allereerst is goed om te weten een afsluiting van een serie psalmen die allemaal heel sterk verbonden zijn met het huis van God, met de tempel. Dat begint bij psalm 23 en dat loopt dus tot en met psalm 30. Als je die psalmen achter elkaar leest en tot je door laat dringen, herken je eigenlijk in deze psalm, die 30ste psalm, ook het een en ander uit die eerdere versen. Steeds opnieuw gaat het over God loven, dicht bij hem zijn, in zijn huis zijn, omgaan met hem. En volgens het opschrift van deze psalm is deze psalm gemaakt bij de inwijding van de tempel. Nou, dat is op zich een weetje, voor wie het leuk vindt. Dat is natuurlijk boeiend, een psalm van David bij de inwijding van de tempel. Ik heb ooit over psalm 27 gepreekt en meerdere keren in die preek de fout gemaakt dat ik het had over David en de tempel. Waarop na afloop iemand fijntjes naar me toe kwam en zei, nog een keer goed lezen Bart, de tempel was er nog niet. Die mocht David niet bouwen. Dus soms zie je dat een psalm wel toegeschreven is aan David, maar aan een specifieke situatie wordt gekoppeld die hij zelf niet heeft meegemaakt. Het kan dus zijn dat de psalm echt gemaakt is voor de inwijding van de tempel. Dat zou David vooruit in gedachten gehad kunnen hebben. Maar het kan ook zijn dat hij daarvoor gebruikt is. En dat hij toen dat opschrift gekregen heeft. In ieder geval ligt in de psalm alle nadruk op het belang van vertrouwen op God en wat hij doet. En dat is natuurlijk wel iets waar het in de tempel helemaal over ging. Alles in de tempel vertelde over het werk van God. Over hoe God duidelijk maakt dat hij met mensen samen wil zijn en wat daarvoor nodig is aan verzoening. Een prachtige psalm dus over boven alles het werk van God. En de openingsversen van de psalm die beginnen dan met hoog wil ik u prijzen of ik wil u groot maken. Misschien een hele bekende uitdrukking, ja, God prijzen of God groot maken. En toch als je daar wat over doordenkt, ik weet niet of je het wel zo gedaan hebt over dat woord, kan het ook wat gek klinken. Dat je God groot maakt. Dat kunnen wij toch niet? God is wie die is. En die groeit toch niet door wat wij doen? Maar het is een beeld, een uitdrukking, voor hoog opgeven over God. Hem onder de aandacht brengen. En over hem spreken op een manier dat je ontzag en je liefde en vertrouwen klinkt. Zoals je het kan doen al als je tegen iemand opkijkt, heel dankbaar bent voor iemand. Of zoals een kind kan zeggen. Als je zelf kinderen hebt, heb je misschien in herinnering ook ooit meegemaakt. Dat je ergens staat en dat zegt zo'n kind, dat is mijn papa. Er staan er nog een hele rij, maar dat is die. Dat is ook God groot maken. Over hem spreken met bewondering en ontzag voor wie die is en wat hij gedaan heeft. Dat is het hier. God wordt niet groter door ons, maar wij laten zien aan anderen door hem groot te maken wie die is, hoe groot die is. Dat gebeurt in deze psalm. En het zit in datzelfde begin, die eerste verse, ook een soort keerzijde. Ik zal u groot maken, maar u heeft mij ook opgetild, staat er in die psalm. Uit het dodenrijk zelfs omhoog getild. En dat optillen van God, dat is ook een prachtig beeld. Alsof je een grote, sterke volwassene, een kind ziet optillen, bijvoorbeeld boven de golven uit en daarboven ziet dragen. Dat is wat de dichter van deze psalm ervaren heeft. Dat God hem zo ook redt en beschermt. En dat zijn twee woorden. U heeft mij gered en u heeft mij beschermd. Die hebben veel met elkaar te maken. Want de redding van God, dat die dichter ervaart dat God zijn leven veilig maakt, in bescherming neemt, dat is ook niet alleen maar voor hemzelf van betekenis, ja, ook in verband met anderen. De mensen die om hem heen, die naar hem kijken en eigenlijk zeggen, wat heb je aan je geloof? En dat is bescherming, waar we het volgens mij niet zo heel vaak over hebben, maar waar we ook allemaal wel behoefte aan hebben. Waar je ook wel iets van kunt herkennen. Bescherming tegen de angst dat je geloven en wat je ook maar doet, als het gaat om geloof, soms geen effect lijkt te hebben. Als er van alles misgaat in je leven. En als God erbij niet lijkt in te grijpen. Dan is dat moeilijk tussen jezelf en God. En tegelijkertijd is het ook moeilijk omdat je anderen bijna hoort denken. Wat heeft hij nou aan zijn geloof? Dan hoeven die anderen niet eens letterlijk vijanden te zijn. Het kunnen ook mensen in je naaste omgeving zijn. Die je kritisch volgen. Soms mensen die zelf het geloof al vaarwel gezegd hebben. En die het misschien soms wel, om het bijna zo te zeggen, sneu voor je vinden. Dat jij er wel aan vast wil houden. En dat je ondanks dat je eraan vasthoudt, net zoveel ellende meemaakt als anderen, of misschien zelfs wel meer. Juist dan kan je ook extra verlangen toch naar een wonderlijke redding door God. Echt merken dat God ingrijpt. Dat je iets meemaakt waardoor het duidelijk en helder is. Dat hij er voor je is. En als je dat meemaakt, wat is er dan mooier dan om daar iets van te delen? En daarbij hoog op te geven van God, je redder en je beschermer. Dat is wat hier in die psalm gebeurt. De dichter doet dat voor God. Uit dankbaarheid. Naar God toe, maar ook als bemoediging voor wie het maar horen wil. Maar daarbij is de psalm verder ook een ontzettend eerlijk verhaal. Want die dichter die begint, die grote jubeltoon, vertelt ook verder. Hij vertelt dat hij met die dankbaarheid over zijn redding er nog niet zomaar was. Want de grens tussen dankbaarheid, juichen van dankbaarheid zelfs, en zelfingenomenheid, misplaatst zelfvertrouwen, zo heeft hij ontdekt, was flinterdun. Zo denk je nog dankbaar te zijn, maar zo denk je opeens zomaar dat je toch alles wat je hebt aan jezelf te danken hebt. Of zoals er staat in deze psalm vanaf vers 7, in mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. Ik moest hierbij een beetje terugdenken aan de dienst van vanmorgen. En een gesprek na die dienst over dat God ons zijn vriendschap biedt. Wat bijna te mooi is om waar te zijn. Waar het bijna zo voelt dat, ja, als je het te vaak gaat zeggen, straks wordt het nog vanzelfsprekend. En de zin kwam voorbij die ik vroeger zelf ook vaak hoor, hè. Maar God is natuurlijk niet je vriendje. Nee. Maar hij is het wel die ons zijn vriendschap biedt. Maar hij zegt in Psalm 25, de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Dus die niet op zichzelf vertrouwen, maar in ontzag voor hem leven. En als je dat even kwijt bent, omdat je het vanzelfsprekend zou zijn gaan vinden. Dan kan het een zegen zijn. Als God, met de uitdrukking zoals hier in de psalm staat, zijn gelaat even verbergt. Ik zeg het wel voorzichtig, want het is makkelijk gezegd dat het een zegen kan zijn. Je ziet het vaak pas achteraf. Maar het is een beeld uit de Bijbel voor God die zich even verbergt. En stel je het maar gewoon menselijk bij voor. Als iemand die veel van je houdt, weigert om je aan te kijken, wegkijkt. Hoe voelt dat? Nou, zo kan het soms ook voelen bij God. Dat er in plaats van zijn vriendelijke ogen een afgekeerd gezicht is. Waarom? God laat soms bepaalde omstandigheden toe om je iets te laten ontdekken van zelfingenomenheid of hoogmoed. Verkeerd zelfvertrouwen. En waarom zou God zoiets doen? Het makkelijke antwoord is boosheid of gekrenktheid. En nou maakt de Bijbel ook duidelijk dat het waarachtig zo is dat we God boos kunnen maken. Op zijn hart kunnen trappen. Maar als God zijn gelaat verbergt, is dat nooit vanuit een soort verlangen van hem om die boosheid vooral te laten merken. Het is vanuit Gods verlangen naar contact. Hij verbergt zich soms, een ogenblik staat er in deze psalm is het, omdat hij voor eeuwig zijn goedheid wil laten merken. Hij doet het, zodat wij hem des te meer zouden zoeken. Zoals je dat in deze psalm ook op een indrukwekkende manier ziet gebeuren. Want juist als de dichter dat ervaart, dat God zijn gelaat verbergt, dan bidt hij des te vuriger. Mist hij God harder. En dat gebed, ja, dat duikt als het ware nog even dieper dan aan het begin. Want dan laat hij merken dat hij God niet alleen maar looft omdat God hem redt, maar juist ook om wie God is. De God die het sowieso waard is om geloofd en aanbeden te worden. En dat zegt die dichter dan op een hele aardse manier. Brengt hij bij God in zijn gebed. Maar ik kan u toch niet loven als ik niet meer leef. Hij doet hij met een vurig gebed om genade. Een uitroep zou je kunnen zeggen, bijna een schreeuw van verlangen. Naar verbondenheid, leven tussen God en hem. Het mooie van het vervolg van die psalm is dan ook dat blijkt dat het vertrouwen op God en de vreugde over God niet minder zijn geworden door die ervaring in de diepte. Het is zelfs intenser. De klacht wordt een dans en de rouw verandert in vreugde. Het zou zo'n tekst zijn waar ik vroeger overheen gelezen had. Ik weet nog dat ik ooit de gelijkenis van de verloren zoon las in een nieuwe Bijbelvertaling. Want er stond er, en toen die oudste zoon thuis kwam, hoorde hij muziek en dans. En ik dacht, dat staat niet in de Bijbel. En ik zocht het op in de vertaling die mij vertrouwd was toen, de Statenvertaling. Daar stond gezang en gerij. Ik had nog nooit begrepen wat gerij was. Maar dat is dus dansen. En toen nog niet eens zo lang geleden de band Lef een lied maakte met de tekst "En morgen dans je weer", dacht ik, ja, is dat nou niet een beetje een te mooie tekst? Morgen dans je weer. Toen ik de tekst ging lezen en later psalm 30 las en dacht, het is eigenlijk gewoon een bewerking van deze psalm. God verandert de klacht in een dans. Of je het al helemaal mee kan maken en wel of niet zou dansen, maar het is wel een heel sterk beeld voor wat God doet. Maar mijn rouwkleding verandert hij in een feestkleed. Is het een beetje te? Dat is het misschien wel als we soms te veel blijven stilstaan bij fouten. Dat we het makkelijker vinden om te hebben over ons falen, ons onvermogen, onze zondigheid. Of als het gaat om fouten of overmoed, we denken dat het Gods wil is dat we ons altijd vooral blijven schamen. Het klinkt een beetje te als we niet durven geloven dat God je echt een heel nieuw begin belooft. En dan nog maar een keer, naar aanleiding van de morgenpreek en het gesprek, noemde ik het ook. De gelijkenis van de verloren zoon vertelt dat die zoon die weg was geweest, die altijd de verloren zoon wordt genoemd, maar dat klopt natuurlijk niet, want die was gevonden. Maar dat hij terugkwam met het idee, laat ik maar blij zijn als ik via een achterdeurtje bij mijn vader in de schuur mag. Maar de vader wilde feest. Een compleet nieuw begin. Dat is wat God keer op keer duidelijk maakt. Ook in de psalm. Hij wil niks liever dan dat je vertrouwt dat hij echt als een vader, als een vriend voor je wil zijn. En als dat bij het lezen van deze psalm denkt, ja, lees die psalm dan nog eens in het licht van alles wat de Heer Jezus gedaan en beloofd heeft. Zo'n zinnetje uit het eerste vers. Het donker doodsrijk met zijn dreiging werd tot een schaduw die voorbij ging. Hou die eens vast. Bij wat het ook maar is, in je eigen leven soms waarvan je denkt, dat overwin ik nooit. Of dat zit me elke keer in de weg. Dankzij de Heer Jezus weet je het donker doodsrijk met zijn dreiging. Zelfs dat werd tot een schaduw die voorbij ging. Het is daarom, ik zei het al, een echte paaspsalm. Een lied dat gaat over Gods redding. Zelfs van de dood. En als je jezelf af zou vragen of God mensen dan wel zou willen redden die de neiging hebben en houden misschien wel op zichzelf te vertrouwen. Denk dan ook nog even aan de eerste 12 leerlingen. Die gingen er stuk voor stuk, ook na 3 jaar met Jezus opgetrokken te hebben, allemaal vanuit dat ze er zouden staan als Jezus gevangen genomen werd. Vechten, desnoods sterven. Petrus zei het, maar het staat er wel bij, en zo zeiden alle anderen. Wij gaan ervoor. U hebt ons lief, we staan als een berg. En we weten wat er gebeurde toen Jezus gevangen genomen werd. Er was er geen één die overeind bleef. We zullen allemaal herkend hebben wat er staat in Psalm 30. Ik dacht, maar toen, dus wees mij genadig. En allemaal hebben ze ervaren op eerste paasdag dat Jezus binnenkwam en zei, vrede met jullie. De klacht wordt een dans en de rouw verandert in feestvreugde. Dat vieren we. Iedere zondag. Daar gaan we in ieder geval voor. Aan het begin van de week. Om dat te zeggen. En dat het nog niet 100% lukt. Is geen reden om te twijfelen. Of God maakt het waar. Alles wat we er nog niet van zien. Is aanleiding om des te meer dicht bij de Heer Jezus te leven. Om het verlangen alleen maar te laten groeien. Tot die tijd er is. Dat er geen klacht en geen rouw meer zal zijn. Amen.